Ik wil dan graag met u lezen uit Handelingen 24, het laatste stuk, en dan uit 25 en het eerste stuk van 26. Handelingen 24 vanaf vers 24. Ik lees uit de Telos-vertaling. Na enige dagen nu kwam Felix daar met zijn eigen vrouw Drusilla, die een Jodin was, en hij ontbood Paulus en hoorde hem over het geloof in Christus Jezus. Toen hij echter sprak over rechtvaardigheid, zelfbeheersing en het toekomstige oordeel, werd Felix bang en antwoordde: ga nu maar weg, als ik echter weer gelegenheid heb, zal ik u bij mij roepen. Terwijl hij tevens hoopte dat hem door Paulus geld zou worden gegeven. Daarom ontbood hij hem ook meermalen en praatte met hem. Toen echter 2 jaren voorbij waren, kreeg Felix als opvolger Porcius Festus. En daar Felix de Joden een gunst wilde bewijzen, liet hij Paulus gevangen. Toen Festus dan in de provincie was aangekomen, ging hij na 3 dagen van Caesarea op naar Jeruzalem. En de overpriesters en de voornaamsten van de Joden dienden een aanklacht tegen Paulus bij hem in. In vers 6, nadat hij nu bij hen niet meer dan 8 of 10 dagen was gebleven, vertrok hij naar Caesarea. En de volgende dag nam hij op de rechterstoel plaats en beval Paulus voor te brengen. En toen hij was voorgekomen, stonden de Joden die van Jeruzalem waren gekomen om hem heen en brachten vele en zware beschuldigingen in, die zij niet in staat waren te bewijzen. Terwijl Paulus zich verdedigde, nog tegen de wet van de Joden, nog tegen de tempel, nog tegen de keizer, heb ik enige zonde gedaan. Daar Festus echter de Joden een gunst wilde bewijzen, antwoordde hij Paulus en zei: wilt u naar Jeruzalem opgaan en daar voor mij over deze dingen terecht staan? Paulus echter zei: ik sta voor de rechterstoel van de keizer en daar moet ik terecht staan. De Joden heb ik geen enkel onrecht aangedaan, zoals ook u zeer goed weet. Als ik dan onrecht doe en iets heb bedreven dat de dood waard is, weiger ik niet te sterven. Als er echter niets waar is van dat waarvan deze mij beschuldigen, dan kan niemand mij bij wijze van gunst aan hen uitleveren. Op de keizer beroep ik mij. Toen antwoordde Festus nadat hij met de raad had gesproken: op de keizer hebt u zich beroepen, naar de keizer zult u gaan. Nadat nu enige dagen waren voorbijgegaan, kwamen koning Agrippa en Bernice in Caesarea aan om Festus te begroeten. En terwijl zij daar verscheidene dagen verbleven, legde Festus aan de koning de zaak van Paulus voor. Vers 21, daar vertelt Festus: toen Paulus echter in hoger beroep ging om tot de beslissing van zijn majesteit in bewaring te worden gehouden, heb ik bevolen hem te bewaren totdat ik hem naar de keizer zou opzenden. Agrippa nu zei tot Festus: ik zou ook zelf die man wel willen horen. Morgen, zei hij, zult u hem horen. De volgende dag dan kwamen Agrippa en Bernice met grote praal en gingen de gehoorzaal binnen met de oversten en aanzienlijkste mannen van de stad. En op bevel van Festus werd Paulus voorgebracht. En Festus zei: koning Agrippa en u allen hier met ons aanwezig, hier ziet u degene over wie de hele menigte van de Joden zich tot mij heeft gewend, zowel in Jeruzalem als hier, onder geroep dat hij niet langer behoort te leven. Ik heb echter begrepen dat hij niets wat de dood waard is heeft bedreven. Daar hij zelf zich echter op zijn majesteit heeft beroepen, heb ik besloten hem door te zenden. Ik heb echter over hem niets zekers aan mijn heer te schrijven. Daarom heb ik hem u allen voorgeleid, en vooral u, koning Agrippa, opdat ik na gedaan onderzoek iets te schrijven heb. Want het komt mij ongerijmd voor een gevangene door te zenden en niet tevens de aanklachten tegen hem te kennen te geven. Agrippa nu zei tot Paulus: het is u toegestaan voor uzelf te spreken. Toen strekte Paulus zijn hand uit en verdedigde zich: ik acht mij gelukkig, koning Agrippa, dat ik mij over alles waarvan ik door de Joden word beschuldigd vandaag voor u mag verdedigen. Vooral omdat u een kenner bent van alle gebruiken als ook twistvragen onder de Joden. Daarom verzoek ik u mij geduldig aan te horen. Mijn levenswandel dan van jongs af, die vanaf het begin onder mijn volk en in Jeruzalem is geweest, kennen alle Joden, daar zij van vroeger, van de eerste tijd af, van mij weten, als zij het willen getuigen, dat ik naar de strengste sekte van onze godsdienst heb geleefd, als Farizeeën. En nu sta ik terecht wegens de hoop van de belofte door God aan onze vaderen gedaan, waartoe onze 12 stammen, terwijl zij vurig dag, nacht en dag God dienen, hopen te komen. Over deze hoop, o koning, word ik door de Joden beschuldigd. Waarom wordt het bij u allen ongelooflijk geoordeeld, als God doden opwekt? Ik meende dan bij mijzelf dat ik tegen de naam van Jezus de Nazoreer veel vijanders moest doen, wat ik ook heb gedaan in Jeruzalem. En velen van de heiligen heb ik in gevangenissen opgesloten, waartoe ik de volmacht van de overpriesters had ontvangen. En als zij werden gedood, stemde ik ervoor. En in alle synagogen dwong ik door hen te straffen hen dikwijls te lasteren. En bovenmate woedde ik tegen hen en vervolgde hen tot zelfs in de buitenlandse steden. Tot zover. De vorige malen, broeders en zusters, beste vrienden, hebben we gezien hoe Paulus op het tempelplein in Jeruzalem is gevangen genomen door een woedende volksmenigte van de Joden. We hebben gezien hoe de Joden hem geprobeerd hebben te beoordelen voor hun raad, maar elkaar daarover in de haren vlogen. Hoe ze vervolgens een complot tegen Paulus hebben samengespannen, hebben gesmeed en hoe dat ontdekt werd door Paulus' neef en deze daarop door de Romeinen in allerijl naar Caesarea werd vervoerd, waar het garnizoen van de Romeinen lag. Eigenlijk was het een echt Romeinse stad en daar was ook de residentie van de Romeinse stadhouder. Caesarea, de naam zegt het al, de stad was naar de keizer genoemd. Daar krijgt Paulus, daar in Caesarea, te maken met de toenmalige stadhouder of procurator. Dus eigenlijk niet in de volste zin een stadhouder, want Judea was maar een deel van een grotere Romeinse provincie. En deze stadhouder is Felix. Wij kennen hem goed uit de ongewijde geschiedenis. En we hebben gezien hoe deze Felix Paulus behandeld. Ook voor deze Felix wordt een rechtszitting gehouden. Paulus verdedigt zich daar tegenover de aantijgingen van ene Tertullus, die de Joden als advocaat hadden ingehuurd. En we hebben tenslotte gezien in Handelingen 24, vers 22 en 23, dat Felix er niet meer uitkwam. Hij was tamelijk goed op de hoogte van de Joodse aangelegenheden. Er staat in vers 22, hij was vrij nauwkeurig bekend met wat de weg betrof. Die bekende uitdrukking, benaming voor het christendom. En hij verdaagde de zaak omdat hij hoopte dat als eenmaal die overste uit Jeruzalem, die Paulus had ingerekend, Lysias, persoonlijk zou komen, dat dan de zaak duidelijker zou worden. Vrij wanhopige beslissing natuurlijk, want Lysias had alles wat hij te schrijven had al in zijn brief vermeld. Felix is Paulus niet onwelgezind, dat zagen we in vers 23. Paulus wordt in bewaring gegeven en hij krijgt daarbij enige vrijheid van beweging en ook mogen zijn vrienden onbelemmerd bij hem komen om hem te dienen. Dat wil zeggen natuurlijk hem te verzorgen, want de verzorging in zulke gevangenissen was natuurlijk niet optimaal. En dan zien we in die volgende verse iets merkwaardigs. En dat is dat Paulus gelegenheid krijgt met deze Romeinse hoofdman, deze officier, deze stadhouder persoonlijk over het geloof te spreken. Wij zien hier ook dat Felix getrouwd was en zijn vrouw Drusilla is ons uit de ongewijde geschiedenis bepaald niet onbekend. Wij zullen in dit gedeelte dat we gelezen hebben drie personen tegenkomen die volle broer en zusters waren. U kunt dat ook in de Telos-vertaling zien in de kleine inleiding die we daar vinden over de familie van Herodes. En daar kunt u zien dat deze Agrippa, die we straks zullen tegenkomen, Agrippa de Tweede, en zijn vrouw, moet je eigenlijk zeggen, in ieder geval komt ze zo in Handelingen 25 op ons af, alsof zij de vrouw van Agrippa is. In feite was zij zijn volle zuster en leefde hij met zijn eigen zuster in bloedschande, nadat deze al diverse mannen had gehad. En de derde in dat gezin was Drusilla, die gehuwd was met Felix en al met verschillende anderen verloofd en gehuwd was geweest en door Felix was ingepikt. Deze drie personen waren alle drie kinderen van de Herodes die we in Handelingen 12 zijn tegengekomen, die eerst Jacobus had laten ombrengen en vervolgens ook Petrus had gevangen gezet. En deze Herodes was weer een kleinzoon van de bekende Herodes de Grote, zoals we hem gewoonlijk noemen, Herodes, de Herodes van de kindermoord van Bethlehem. Deze Drusilla, een prinses van koninklijke bloede dus, was met Felix getrouwd, wat wil laten zien dat deze Felix een vooraanstaand man was als Romein. Dit was al de derde prinses die hij gehuwd had. En mede, dat mogen we wel aannemen, mede door deze Joodse vrouw die hij had, zal hij bijzondere kennis en ook belangstelling ten aanzien van het Jodendom hebben gehad. En ook ten aanzien van het Christendom. Zoals we het in vers 22 zagen, hij was bekend met de weg, met het christelijk geloof was dat dus. En natuurlijk ook met het Jodendom. En zo heeft deze man, nieuwsgierig geworden, en misschien wel mede op aandrang van zijn vrouw die hier zo uitdrukkelijk genoemd wordt, Paulus uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek, al of niet met Drusilla daarbij. En hij hoorde hem, hij vroeg hem uit, zo gezegd, over het geloof in Christus Jezus. Nu, Paulus had dat heel neutraal kunnen doen. Hij had eenvoudig op de vragen kunnen antwoorden en aan deze Felix een heel neutrale, vrijblijvende uiteenzetting van het christelijk geloof hebben kunnen geven. Maar dat doet deze Paulus niet. Paulus is een echte evangelist. Je kunt iemand maar niet vrijblijvend over het geloof spreken. Als je het geloof verkondigt, echt verkondigt, dan doe je dat met een appel op het geweten van een mens. En of Paulus hier nu geboeid is, en of Paulus hier nu tegenover een Romeins stadhouder zit en tegenover een prinses van koninklijke bloede, dat maakt hem niets uit. En zo spreekt hij over het geloof in Christus Jezus, maar met een direct appel naar Felix persoonlijk toe. En let u dan eens op die drie uitdrukkingen in vers 25. Drie aspecten van dat appel, van de wijze waarop Paulus zich dan tot dat geweten van deze Felix richt. In de eerste plaats rechtvaardigheid. Dat is hier niet de rechtvaardigheid of de gerechtigheid van God, maar de rechtvaardigheid die door het christelijk geloof vereist wordt. Die het christendom, die het christelijk geloof ook mogelijk maakt in een mens. Wie een christen geworden is door het geloof in de Heer Jezus, mag en kan leren ook rechtvaardig te leven. En we begrijpen onmiddellijk hoezeer dat een appel was aan het adres van Felix, die een bijzonder onrechtvaardig mens was. En als we het dan hebben over onrechtvaardigheid, dan betreft dat vooral natuurlijk de houding van een mens tegenover medemens. In dit geval de houding van deze stadhouder tegenover zijn onderdaan. Zoals de volgende uitdrukking, zelfbeheersing, betrekking heeft, je zou het zo kunnen zeggen, op de houding van een mens tegenover zichzelf. Deze man was ook bekend vanwege zijn onmatigheid, zijn buitensporigheid. Zoals het alleen al blijkt uit het feit dat hij kennelijk met niet minder toe wou als het om zijn verschillende huwelijken ging dan deze prinsessen. Een man die vermoedelijk, of We weten dat eigenlijk wel zeker uit de geschiedenis, een vrijgelaten slaaf was. Een vrijgelaten slaaf opgeklommen tot dit niveau waar hij zich achtereenvolgens 3 prinsessen tot vrouw kon permitteren. En hoe meer iemand een echte parvenu is, zo iemand die uit het niets opreist en zich rijkdom en macht en aanzien en eer verwerft, dus iemand anders dan iemand die erin geboren is, in een dergelijke stand, zo iemand heeft wel bijzonder veel moeite om in zijn leven zelfbeheersing te leren. Tevredenheid met wat je hebt. Daarvoor had deze man te veel met macht en aanzien en ellebogenwerk in zijn leven verworven. Voor zulke mensen is het christendom te duur. Dat wil zeggen, de prijs die ze ervoor zouden moeten betalen is te hoog. Daarom zegt de Heer Jezus dat het moeilijk is voor rijken om het koninkrijk Gods binnen te gaan. Hoe meer je hebt in te leveren, hoe hoger de prijs is. Hoe hoger de prijs is om een christen te worden. Paulus spreekt hier over de relatie tot medemensen, rechtvaardigheid. De houding eigenlijk tegenover jezelf, tegenover de eigen begeerten, de eigen onmatigheid, in dat woord zelfbeheersing, en de relatie tegenover God ten derde. Felix zou eenmaal, zegt Paulus ernstig tot hem, voor het aangezicht van God komen te staan. Je kunt ook zeggen voor het aangezicht van Christus, want hij is het die op Gods rechterstoel zal zitten. Dat is het derde waar Paulus over spreekt, toekomstig oordeel. Dus aan de ene kant stelt Paulus hem in die twee woorden zijn eigen zonde voor, rechtvaardigheid, zelfbeheersing. En aan de andere kant stelt hij hem een rechter voor, die eenmaal over die zonde zal oordelen. Maar let u op het uitgangspunt. Dat was het geloof in Christus Jezus. Paulus dreigt niet alleen maar. Hij plaatst dit alles in het perspectief van het geloof van de Heer Jezus. Dat wil zeggen, als Felix in de Heer Jezus zou gaan geloven, dan zou hij een rechtvaardig mens worden. Dan zou hij leren wat zelfbeheersing is. En dan zou hij ontkomen aan het toekomstig oordeel. Zo zien we hier een kwade boodschap van de zondigheid van de mens en het toekomstig oordeel, en een goede boodschap, de mogelijkheid om aan zonden te ontkomen en aan het oordeel te ontkomen. Op Felix heeft het, naar de mens gesproken, een heel begrijpelijk effect. Hij wordt bang, want hij weet zijn zonde, hij wil er geen afstand van doen, en hij weet van het oordeel van God. En dan reageert hij eigenlijk zoals, ja, al zo ontzettend veel mensen in de geschiedenis hebben gereageerd. Ze schuiven het van zich af. Het doet denken aan wat we in Athene vonden, waar sommige mensen ook zeiden tegen Paulus, we zullen u nog wel eens over deze dingen horen. Het is moeilijk daar te zeggen of dat nou uit ongeïnteresseerdheid was of uit angst. Bij Felix weten we dat het angst was. Het was genoeg voor hem. Ga nu maar weg. Als ik weer gelegenheid heb, ja. Dat is het pijnlijke, dat geen mens weet of hij nog ooit zo'n gelegenheid weer terugkrijgt. Nu is het de aangename tijd. Nu is het de dag des heils. Waar we zeker van zijn, is het nu. Het heden der genade. Zoals het eigenlijk in Psalm 95 aangeduid wordt. Het heden der genade. Of er weer een gelegenheid komt, dat is de grote vraag. Heeft Felix zo'n gelegenheid gekregen? Misschien heeft hij gedacht dat hij op deze prachtige post nog wel, ik weet niet hoe lang, zou mogen blijven zitten. Maar het duurde niet lang. Of zijn broer, die een hoge positie had in Rome, viel in ongenade bij de keizer. En dat is hoogstwaarschijnlijk ook de reden geweest dat Felix van zijn post werd ontheven en werd weggeroepen. Hij had geen gelegenheid meer. Wat is dat verschrikkelijk voor een mens. Ik weet van een jong meisje dat beleidt de Heer Jezus te kennen en in de zonde leefde, want zegt ze, later zal ik me daar wel weer van bekeren. Je zou zo'n kind willen bereiken en tegen haar willen zeggen, maar sommige mensen zijn onbereikbaar geworden. Je zou willen zeggen, hoe weet je dat je die gelegenheid ooit zult hebben om je van deze weg nog te bekeren. Felix heeft die gelegenheid niet meer gehad. Bovendien blijkt uit vers 26 wel dat zijn hart wel bang gemaakt was, maar niet echt in Gods licht was gekomen. Want terwijl hij Paulus gevangen hield en eigenlijk helemaal niet meer met hem sprak, hoopte hij dat hij van Paulus steekpenningen zou krijgen. Dat was bij de Romeinen streng verboden, maar het gebeurde toch vrij veel. Hij wist dat Paulus immers met veel aalmoezen naar Jeruzalem was gekomen. Hij wist ook dat Paulus door zijn vrienden bezocht werd. Dat had Felix zelf mogelijk gemaakt. En zo hoopte hij steekpenningen te ontvangen. Maar dat alles heeft bij Felix verder geen uitwerking gehad. Hij heeft verschillende keren met Paulus gesproken, lezen we. Het heeft niets bij hem veranderd. En hij stelde maar uit. Hij stelde maar uit. En van uitstel kwam afstel. Want toen kreeg hij, het staat hier heel kort beschreven, waarom zal de Bijbel ons vermoeien met allerlei details uit de ongewijde geschiedenis, ook al zijn ze wel eens handig om een beetje achter de schermen te kijken, een beetje tussen de regels door te lezen, vandaar dat ik u daar wat meer over vertel. Maar Felix wordt van zijn post ontheven en krijgt een opvolger, Porcius Festus, van wie we heel wat minder weten trouwens. En daar Felix bij zijn afscheid de Joden niet onwelwillend gezind wou zijn, liet hij Paulus gevangen. Zo eindigt dit hoofdstuk. Hoe lang was die gevangenschap van Paulus nu al? Deze 2 jaar, plus nog de hele periode die daaraan vooraf was gegaan. Voor niets gevangen. Moeilijk voor Paulus. Paulus wist dat hij misschien inderdaad met steekpenningen vrij had kunnen komen. En hij heeft geweigerd van deze onrechtvaardige weg gebruik te maken. En dan komt Festus. Wat zal dat voor een man zijn? Het is frappant als je even naar die namen kijkt. Ik ben in het algemeen nogal voorzichtig om te veel aan betekenissen van namen te hechten, maar dit is toch wel zo opmerkelijk. Felix betekent de gelukkige en Festus, daarin kun je nu nog het woord feest herkennen, want ons woord feest komt uit het Latijn. Het zijn wel allebei geluksvogels. De een zijn naam betekent gelukkig, en de ander de feestelijke, zou je kunnen zeggen. En het zijn mensen die allebei ook zo gelukkig waren, zou je kunnen zeggen, om heel nabij met het evangelie van de Heer Jezus Christus in aanraking te komen. Deze mensen hadden allebei het werkelijke geluk kunnen vinden. En het had voor deze 2 mannen, voor hen allebei, werkelijk feest in hun leven kunnen worden. En ze hebben een geweldige kans, de kans van hun leven, gemist. Van Festus krijgen we vooral in het begin een heel wat positievere indruk dan die corrupte Felix. Als hij in de provincie is aangekomen, dan gaat hij al, zodra die er is, na 3 dagen al, van de residentie van Caesarea naar het hart van het Jodendom, naar Jeruzalem. Daar hoopte hij, daar wilde hij de geestelijke leiders ontmoeten en proberen goede maatjes met hen te worden om een goede werkelijke relatie mogelijk te maken. En ook al is er al ruim 2 jaar over de zaak heen gegaan, het blijkt dat de woede en de haat van de Joden nog niets minder is geworden. Ze zullen ook heus wel met Festus over andere zaken gesproken hebben. Maar in ieder geval hebben ze ook onmiddellijk hem weer deze zaak van Paulus onder de aandacht gebracht. De overpriesters, dus de leden van het Sanhedrin, de Sadduceeën, en de voornaamsten van de Joden, de oudsten van het volk, dienden een aanklacht tegen Paulus bij hem in en deden hem een verzoek door als gunst ten nadele van hem, van Paulus, te vragen dat hij hem naar Jeruzalem zou ontbieden. Daar zijn hinderlaag legden om hem onderweg te doden. Ze hadden dat al eerder gewild in Jeruzalem zelf, en toen was Paulus overhaast naar Caesarea gebracht. Maar dat was onder Felix. Nu hoopten ze dezelfde truc te kunnen uithalen. Natuurlijk zou Paulus onder behoorlijke geleide naar Jeruzalem gebracht worden, maar het was toch wellicht mogelijk om zoveel man op de been te brengen dat zij hen zouden kunnen overvallen. Het enige doel hadden ze immers om in het gewoel dan Paulus te kunnen doden. Maar of Festus nu al gewaarschuwd was of niet, in ieder geval zien we de hand van God in deze zaak, dat Festus op dit verzoek niet ingaat. Festus antwoordde dat Paulus in Caesarea in bewaring bleef En dat er ook geen enkele aanleiding was om dat te veranderen. Paulus kon zeer wel ook in Caesarea berecht worden. Bovendien wilde hij de Joden ter wille zijn, op een rechtvaardige wijze. En hij beloofde hen dat hij zo spoedig mogelijk naar Caesarea zou terugkeren. En daar zou hij Paulus berechten. En dan konden ze daar voor zijn rechterstoel hun aanklachten indienen. Laat dan, zegt hij in vers 5, de invloedrijken onder u meereizen en als er iets onbehoorlijks in de man is, hem beschuldigen. Daar voor de Romeinse stadhouder in zijn eigen residentie zal de rechtszitting plaatsvinden en daar moeten ze maar hun aanklachten indienen. Wel, deze Festus blijft maar korte tijd in Jeruzalem, 8 of 10 dagen, en dan vertrekt hij naar Caesarea. En al de volgende dag, hij laat er geen gras over groeien, neemt hij op zijn rechterstoel plaats, dat natuurlijk een officieel formeel tintje aan het geheel geeft. Hij neemt nu officieel zijn ambt waar dat hij als procurator bezat, die ook de hoogste rechtspraak in het land bezat. Een grote belediging voor de Joden eigenlijk, iets zeer vernederends, want de hoogste rechtspraak, dat wil zeggen de beslissing over leven en dood, berustte bij de Romeinse stadhouder. Heel veel lieten de Romeinen bij de Joodse overheden. Er was immers sprake van deze koning Agrippa, ook al heerste die dan niet in hetzelfde gebied, maar in een rijkje ten noorden van Judea. Maar ook de Joodse overheden hadden dus veel invloed, maar niet over deze allerbelangrijkste vraag, de vraag van leven en dood. Doodsvonnissen konden zij niet uitspreken. En dan beveelt hij Paulus voor te brengen. En toen Paulus was voorgekomen, stonden de Joden die van Jeruzalem waren gekomen om hem heen. Het is niet zo duidelijk of dat nou om Paulus heen is of om Festus. Misschien ligt het laatste meer voor de hand, dat ze als het ware zo opgewonden zijn dat ze de rechterstoel van Festus omgeven en met drukke gebaren en op opgewonden wijze hun aanklachten bij Festus bekend maken. U moet zich voorstellen hoe dat op een Romeinse stadhouder overkomt. Hij zal ongetwijfeld de indruk hebben gekregen van deze mensen dat die Paulus wel een heel belangrijk gevangene moest zijn. En Festus heeft tot op dit moment rechtvaardig gehandeld. Dat wil zeggen, hij wil met deze zaak ernst maken. Hij levert Paulus niet zomaar uit. Hij wil hem ook niet zomaar vrijlaten. Hij wil hem een behoorlijke rechtspraak geven. Maar hij is natuurlijk benieuwd wat die Paulus dan wel voor vreselijks gedaan heeft. En daar staan deze Joden om hem heen, komen met al hun aanklachten en zoals later blijkt aan het verslag dat Festus geeft aan Agrippa, in alles wat hij hoort is voor deze Romein niets, maar dan ook niets te ontdekken dat ook maar enigszins een vonnis van zijn kant zou rechtvaardigen, laat staan een doodvonnis. Dat is natuurlijk voor een dergelijke Romein die niet vertrouwd was met het Jodendom, laat staan met het Christendom, een man die geen Joodse vrouw had en die nog maar net in de provincie was aangekomen, een hoogst zonderlinge zaak. De Romeinen wisten natuurlijk heel goed wat voor een lastpost die Joden waren en hoe ontzettend belangrijk hun godsdienst voor hen was. En dat hun lastigheid ook uit hun godsdienst voortkwam, dat wisten ze. Maar daarom waren Festus nog niet vertrouwd met die godsdienst als zodanig. En dan een dergelijke woede en haat te zien over een man, alleen maar puur van godsdienstige aard, vanwege godsdienstige kwesties, dat was voor een dergelijke Romein onbegrijpelijk. Als we iets weten van die Romeinse cultuur van die dagen en van de opleiding die dit soort ontwikkelde Romeinen hadden, waarin het scepticisme een grote rol speelde, zoals dat eigenlijk vandaag ook weer het geval is. Het aan alles twijfelen, overal je scepsis over laten gelden. Denkt u maar aan wat een voorloper van Festus gezegd heeft, Pilatus, met zijn schouder ophalen en zijn minachtende vraag, wat is waarheid? Daar nou een echt Romeins antwoord. Wie zal uitmaken wat waar is? Alles is maar betrekkelijk. Voor zo'n man zou het ondenkbaar zijn om zich over een godsdienstige zaak op te winden. Laat staan de dood van iemand te eisen met wie je het over een godsdienstige zaak niet eens bent. Maar ja, je luistert dan toch in de hoop dat je iets hoort iets vreselijks wat die man gedaan heeft. Misschien is het een godsdienstfanaat en heeft hij daarbij een moord gepleegd, weet ik veel. Maar dan heb je tenminste iets in handen waarop grond waarvan je iemand kunt veroordelen. Niets van dat alles. En die hele verlegenheid waarin Festus raakt door deze rechtszitting, die komt later in dat gesprek met Agrippa zo duidelijk tot uitdrukking. De Joden brengen, zegt vers 7, vele en zware beschuldigingen in die zij niet in staat waren te bewijzen. Dat wil zeggen, ze konden hun beschuldiging niet staven door eensluidende getuigenverklaringen. Dat was natuurlijk de belangrijkste manier van bewijzen, zoals dat vandaag de dag eigenlijk nog steeds zo is. Paulus kreeg natuurlijk ook gelegenheid zich tegenover al deze beschuldigingen te verweren. En uit zijn verweer, ook al wordt dat maar heel kort samengevat hier, kunnen we opmaken, we hadden trouwens sowieso wel kunnen raden, over welke punten de Joden hem beschuldigden. Ten eerste, ten aanzien van de wet. Zij beschuldigden hem dat hij de wet van de Joden brak, overtrad, daartegen in het geweer kwam. Alsof dat een Romeins stadhouder zou kunnen interesseren. Als Paulus nu tegen de wetten van de Romeinen was ingegaan, dan had Festus wat concreets in handen gehad. Maar nu ging het om wetten van de Joden en dat waren in de eerste plaats godsdienstige wetten. In de tweede plaats hebben ze kennelijk de beschuldiging herhaald dat Paulus de tempel ontheiligd had. Nu, daar was al helemaal niets van waar. Wat die wetten betrof, konden ze nog zeggen dat Paulus overal leerde dat de christenen niet langer aan de Joodse wetten waren onderworpen. En Paulus was de Grieken een Griek en nam het dus niet zo nauw in gezelschap van Grieken in de onderhouding van de wet. Daar hadden ze nog een punt dat op zichzelf juist was. Ook al kon dat natuurlijk nooit indruk maken op een Romeinse stadhouder. Maar wat de tempel betrof, konden ze alleen maar leugens tegenover Paulus uitspreken. Hun leugen was dat hij heidense vrienden in de tempel gebracht zou hebben. Ten derde, zegt Paulus, nog tegen de keizer heb ik enige zonde begaan. De Joden begrepen natuurlijk ook heel best dat ze bij Festus alleen maar een schijn van kans hadden als ze ook vergrijpen tegen de Romeinse wetten naar voren konden brengen. Dan moesten ze wel over een grote duim beschikken, maar de kern van hun beschuldiging is toch wel begrijpelijk. We kunnen daar denken aan wat de Joden in Thessalonica zeiden in Handelingen 17, dat Paulus door het koningschap van de Heer Jezus te prediken, daarmee in feite rebellie tegen het keizerschap van de keizer predikte. Deze Paulus, zo hadden we het in hoofdstuk 17, predikt dat er een andere koning is, namelijk Jezus. In vers 7 van Handelingen 17. Deze handelen allen tegen de verordeningen van de keizer door te zeggen dat er een andere koning is, Jezus. Ook hierin zat een kern van waarheid. Maar ook niet meer dan dat. Want de suggestie die in hun beschuldiging lag opgesloten is dat deze man een opstandeling was. Een rebel die de mensen tot verzet tegen de keizer wilde oproepen. Waar geen sprake van was. Deze man had de Romeinenbrief al geschreven waarin hij de gelovigen juist in Rome zelf had opgeroepen in Romeinen 13. Om zich aan de overheden te onderwerpen. Hun gehoorzaam en onderdanig te zijn. Paulus leerde inderdaad dat er een andere koning was, maar een koning die gezegd heeft dat zijn koninkrijk niet van deze wereld was. Het is geen politiek koninkrijk, dat zal het wel worden straks na zijn wederkomst, maar dat is het vandaag niet. Het is een geestelijk koninkrijk in de harten van de gelovigen. Maar tegelijkertijd hebben die gelovigen zich te onderwerpen aan de overheden. Dus ook hier faalden hun beschuldigingen. Nu komt een kleine zwakheid bij Festus openbaar. Tot dusver heeft Festus volkomen correct gehandeld. En in datgene wat komen gaat, kun je ook niet zeggen dat hij incorrect handelt. Het is meer zwakheid dan beslist verkeerdheid. Hij wilde de Joden een gunst bewijzen. Dat is zwak, want je moet niet in een dergelijke zaak een van de partijen bevoordelen. Maar die gunst betekende toch niet dat hij Paulus onrechtvaardig wilde behandelen. In die zin zeg ik, het is eerder incorrect of in de zin niet per se verkeerd. Want hij vraagt het ook aan Paulus. Hij gebiedt niet over Paulus. Hij beslist niet zomaar dat hij Paulus dan toch nog alsnog naar Jeruzalem zal brengen. Hij wilde de Joden tegemoetkomen. Hij begreep dat deze mensen deze Paulus zo haten en zo'n afkeer en afschuw van hem hadden, dat ook al hoorde hij niets op grond waarvan hij Paulus zou kunnen vonnissen, hij toch wel begreep dat deze man voor de Joden verschrikkelijk belangrijk was. En hij wilde hen daarin tegemoetkomen, maar zonder onrechtvaardig te zijn. En daarom legde hij aan Paulus zelf voor wat hij in gedachten had. Namelijk, wilt u naar Jeruzalem opgaan en daar voor mij over deze dingen terecht staan? Er was geen sprake van dat Festus hem dus wilde overleveren in de handen van de Joden. Festus zegt, ik ga met je mee. Ik ben de rechter. Tegenover mij moet je je verantwoorden. Maar daar zullen de Joden allicht meer gelegenheid hebben om hun argumenten te staven, bewijzen naar voren te brengen. Wilt u met me meegaan? Het is heel begrijpelijk dat Paulus daar niets voor voelt. Hij wist wat Festus niet wist, dat de Joden al eerder een complot gesmeed hadden om hem onderweg om te brengen. En terecht kon hij iets dergelijks opnieuw vrezen. We hebben al gezien dat dat ook hun bedoeling was. En Paulus zegt nog iets anders. Hij wist dat de Joden hem alleen maar valselijk beschuldigd hadden. In wezen had hij met de Joden geen rechtsgeding van zijn kant. Hij had met hen niets te maken. De overheid in dit land was de Romeinse stadhouder. Tegenover hem stond Paulus terecht. Door hem wilde hij gevonnisd worden. CQ, door hem wilde hij vrijgelaten worden als er geen grond voor een vonnis was. En dus zegt hij, ik sta voor de rechterstoel van de keizer. Dat betekent natuurlijk niet dat hij hier letterlijk voor de keizer staat. Maar het betekende dat Festus als stadhouder plaatsvervanger van de keizer was. Het woord stadhouder betekent ook niets anders als plaatsvervanger. Hij staat hier voor een rechter die rechtstreeks de keizer zelf vertegenwoordigt. Paulus benadrukt, ik sta voor een Romeinse rechtbank en daar wil ik ook voor blijven staan. Ik wil niet, ook al is dat in uw tegenwoordigheid, naar een Joodse rechtbank. De Joden heb ik geen enkel onrecht aangedaan, zoals ook u zeer goed weet. Dat was terecht. Velus had zojuist kunnen vernemen dat in al deze dingen die de Joden naar voren bracht, niets aanwezig was dat een vonnis rechtvaardigde. Wel zegt Paulus, als ik dan onrecht doe en ik iets heb bedreven dat de dood waard is, weiger ik niet te sterven. Als er echter niets waar is van dat waarvan deze mij beschuldigen, dan kan niemand mij bij wijze van gunst aan hen uitleveren. Dat gaat natuurlijk ver, want dat was Festus nog helemaal niet van plan. Maar Paulus rook in de verte wel het gevaar. Want de schrift zegt wel uitdrukkelijk dat Festus de Joden gunst wilde bewijzen. Nu, naar de mens gesproken, wie verzekerde Paulus dat Festus niet verder zou gaan en straks de Joden een volgende en nog een volgende gunst zou bewijzen. En tenslotte, als hij er helemaal niet meer uit zou komen, zou denken, nou, laat ik me maar van de zaak ontdoen en Paulus aan de Joden overlaten. Dan moeten die maar met hem handelen zoals ze willen. Zoals in feite ook Pilatus geprobeerd had met de Heer Jezus, die hij wilde overgeven in de handen van de Joden. En dan zegt Paulus de bekende zin, op de keizer beroep ik mij. Dat wil zeggen dat Paulus zelfs voordat hij gevonnist was, in hoger beroep ging. Een uitzonderlijke situatie, normaal ga je in hoger beroep, dat was toen ook zo, als het vonnis eenmaal was uitgesproken en je met dat vonnis niet eens was. Wat hier dus gebeurde was eigenlijk bijzonder kwetsend voor de rechter. Zij het dat Paulus hierbij niet buiten zijn boekje ging. Ik bedoel nu even wat het recht betrof. Ik kom er zo op hoe we de dingen geestelijk moeten bezien. Maar wat het recht betrof ging hij niet buiten zijn boekje. Eigenlijk kunnen we zeggen dat hij door deze uitspraak de rechter disqualificeert. Dat was even slikken voor Festus. Maar Paulus handelde volkomen naar recht. En Festus die betrekkelijk rechtvaardig tot dusver gehandeld had, overlegt weliswaar met de raad, met zijn mederechters, maar kan niet tot een andere conclusie komen, hoe vervelend hij het ook vindt, dan Paulus gelijk te geven. Vervelend voor hem, want het is een disqualificatie van hem zelf als rechter. Vervelend ook omdat hij daardoor geen gunst aan de Joden kan bewijzen. Paulus zal nu overgeheveld worden naar Rome. Dan moeten zijn Joodse aanklagers, als ze willen, helemaal meereizen. Paulus zal nu voor keizer Nero terecht staan en door deze berecht worden. Dat is voor iedereen een totaal onverwachte wending van de zaak. Ik zei wel, Paulus staat hier puur formeel gesproken volkomen in zijn recht. Als een beklaagde meent dat het vonnis onterecht is, of als hij meent dat de rechtbank zelf niet helemaal deugt of helemaal niet deugt, dan kan hij in hoger beroep gaan en zich uiteindelijk beroepen op de keizer in Rome zelf. De andere kant, een vraag die de gemoederen natuurlijk ook al deze eeuwen heeft beziggehouden, is of Paulus hier goed aan gedaan heeft. Wel, ik zou u in principe daar hetzelfde antwoord op willen geven dat ik al bij vorige gelegenheden gegeven heb als het erom ging het gedrag van Paulus te beoordelen. En ik heb steeds gezegd dat we daarbij de grootste behoedzaamheid in acht moeten nemen. Paulus staat hier in zijn recht. En hoewel wij geen mensen zijn die zomaar op onze rechten moeten gaan staan, die het altijd maar over onze rechten moeten hebben en dat als leidraad voor ons leven moeten nemen, zo betekent dat aan de andere kant ook niet dat we nooit of te nimmer van onze rechten als burgers van een aards land gebruik zouden mogen maken. Wij maken allemaal van alle mogelijke rechten dankbaar en graag gebruik. Paulus heeft zelf verkondigd dat wij ons aan de overheden hebben te onderwerpen en dat we dan ook het goede van de overheid hebben te verwachten. En Paulus maakt hier gebruik van één van deze goede dingen, het recht van beroep. De vraag is natuurlijk, maar is dit op de hoogte van het christelijk geloof, van het geloofsleven? Is het wijs wat Paulus deed? Nu, dat is het punt waar ik tot die grote behoedzaamheid zou willen aansporen. Om deze simpele reden. Stel u voor dat ik zou zeggen, het was niet wijs. Dan betekent dat in feite in die uitspraak dat ik mijn eigen wijsheid boven die van Paulus plaats. En zolang wij moeten zeggen dat Paulus over het geheel genomen, als man van geloof en man van wijsheid, met kop en schouders boven ons allemaal uitsteekt, dan is dat genoeg grond om uiterst terughoudend te zijn, om op een bepaald punt de vinger te leggen en te zeggen, hier was Paulus niet een man van geloof. Hier was Paulus niet wijs. Sommigen hebben aangevoerd dat Agrippa later, na de zelfverdedigingsrede van Paulus, gezegd heeft, deze man had vrij kunnen zijn als hij zich niet op de keizer had beroepen. En men zegt, dan zie je wel, Paulus heeft zich alleen maar verder in de nesten gewerkt, als Paulus niet op de keizer zich had beroepen, dan was hij vrij geweest. Men vergeet dan dat dat de mening van Agrippa is. Agrippa had geen verantwoordelijkheid voor de zaak, hij had makkelijk praten. Festus zat ermee, Festus spreekt dat woord niet uit. Bovendien, Festus was helemaal niet van plan om zomaar los te laten. Festus had hem naar Jeruzalem willen overbrengen. Maar wat belangrijker is, is datgene wat we eerder gevonden hebben, dat de Heer Jezus zelf tegen Paulus had gezegd, dat hij ook in Rome van hem zou getuigen. In 23 vers 11. En niet zomaar in het algemeen gesproken. De Heer Jezus had gezegd, zoals je te Jeruzalem van me getuigd hebt, zo moet je ook in Rome getuigen. Dat is niet alleen maar het feit dat Paulus in Rome zal getuigen, maar ook zoals hij in Jeruzalem heeft getuigd. En je kunt daarbij denken dat het op dezelfde wijze zou zijn als gevangenen. Nu zouden we natuurlijk heel vroom kunnen zeggen, ja maar dat moest dan de Heer zelf maar regelen, dat hoefde Paulus toch niet zijn eigen weg in de hand te nemen. Maar wie van ons zou durven beweren of menen te kunnen bewijzen dat Paulus niet juist in deze aanleiding onder leiding van de Heer zelf de gelegenheid zag om zijn weg naar Rome te doen leiden? Dat is de moeilijkheid. We kunnen niet bewijzen dat Paulus hier op de hoogte van het geloof staat en in volstrekte afhankelijkheid van de Heer zijn weg gaat. We kunnen ook niet het tegendeel bewijzen. We kunnen alleen dit zeggen. De Heer zelf had hem uitdrukkelijk gezegd dat hij ook in Rome op dezelfde wijze als hij in Jeruzalem had getuigd. En ik denk dat je daarin mag zeggen, als gevangene dus, dat Paulus zo ook in Rome zou getuigen. Dus op zijn minst kun je zeggen dat wat Paulus hier doet in overeenstemming was, in zijn algemeenheid met de gedachte van de Heer, namelijk dat Paulus als getuige ook in Rome voor de keizer zou optreden. Wel, Festus zit in een lastig parket. Hij is niet alleen maar gekwetst, maar straks moet hij zijn gevangenen opzenden. Dat is nog niet het moeilijkste. In zekere zin kon hij nog opgelucht zijn dat hij van hem af was. Maar het moeilijkste kwam nog. Hij moest een uitvoerig schrijven met de gevangenen meegeven. En daarom moest hij precies vertellen wat er allemaal gebeurd was, waar deze Paulus van beschuldigd werd, hoe de zaak ervoor stond. En Festus krabde zich in het haar en dacht, wat moet ik in vredesnaam schrijven? Want waarvan hij beschuldigd wordt, ik heb er geen flauw idee van, want ik snap niets van die godsdienstige argumenten van de Joden. Hij kon moeilijk aan de Joden gaan vragen, wat moet ik schrijven? Want die hadden met de zaak nauwelijks nog iets te maken, tenzij dat ze helemaal mee zouden willen reizen naar Rome. In werkelijkheid weten we dat ze brieven geschreven hebben naar de Joden in Rome, in de hoop dat die Joden in Rome de zaak aanhangig zouden willen maken en Paulus daar zouden kunnen aanklagen. Iedereen zat in een lastig parket. En dan komt er voor Festus een zekere uitkomst. Hij krijgt statiebezoek van een naburig bevriend staatshoofd. Begrijpelijk, Festus was nog maar kort daar stadhouder en hij hoopte natuurlijk met deze Agrippa een goede relatie aan te knopen. Agrippa, zei ik al, had een rijk in het noorden, waarmee de Romeinen hem hadden toevertrouwd. Maar Agrippa had ook een zekere greep op het Joodse leven, het godsdienstige leven. Agrippa had officieel het ambt van bewaarder van de tempel in Jeruzalem. En hij had ook het officiële recht om de hoge priester te benoemen. Daarmee had Agrippa dus godsdienstige bevoegdheden in het domein van Festus zelf. Vandaar dat het voor Festus heel belangrijk was met deze Agrippa goede maatjes te zijn. Vandaar dat hij hem heeft uitgenodigd, of je kunt ook zeggen, Agrippa en Bernice komen uit zichzelf naar Festus toe om hem te begroeten. Ze hebben allebei belang bij een goede relatie met elkaar. Ik zei al, Bernice is eigenlijk de lijfelijke zuster van Agrippa, die in bloedschande met elkaar geleefd hebben. Deze Bernice was een liederlijke vrouw. Het Griekse Bernike wordt door de Romeinen verbasterd tot Veronica. Het is precies dezelfde naam. Zo kennen de Romeinse geschiedschrijvers haar. En deze Veronica heeft heel wat mannen versleten. En tenslotte werd ze de bijzit van Titus, de veldheer die Rome, die Jeruzalem heeft ingenomen en die later keizer van Rome is geworden. En Titus is zelfs van plan geweest om deze Veronica, deze Bernice, tot keizerin te maken. Maar daar kwam het hele Romeinse volk tegen opstand. Want een Jodin die keizerin van Rome werd, dat zagen ze toch niet zo zitten. Ook daar had zij een zeer kwalijke, immorele reputatie in Rome vanwege haar liederlijk leven. Het zijn wel wonderlijke rechters, als je dat zou kunnen zeggen. Het is natuurlijk geen echte rechtszitting die hier plaats gaat vinden. Wonderlijke rechters waarvoor Paulus geplaatst gaat worden. Als Agrippa en Bernice daarbij Festus zijn, dan legt hij hun de zaak van Paulus voor. Er is, zegt hij, door Felix een man gevangen achtergelaten, aangaande wie, toen ik in Jeruzalem was, de overpriesters en de oudsten van de Joden een aanklacht indienden. En tegen wie zij een veroordeling vroegen. Ik antwoordde hun dat de Romeinen niet de gewoonte hebben een mens bij wijze van gunst uit te leveren. Nou, die gewoonte hadden ze niet, maar ze deden het toch maar al te gemakkelijk. Daar hebben we al aanwijzingen voor gezien. Uit te leveren voordat de beschuldigde de beschuldigers voor zich heeft en gelegenheid tot verdediging tegen de aanklacht krijgt. Hij stelt zich natuurlijk ook wel een beetje erg mooi voor tegenover Agrippa. En hij zegt dan verder, toen zij dan hier waren samengekomen, heb ik zonder enig uitstel de volgende dag op de rechterstoel plaatsgenomen en heb bevolen de man voor te brengen. De beschuldigers die erbij stonden hebben geen enkele aanklacht tegen hem ingebracht over boze dingen die ik vermoedde. Daaruit blijkt dus wat ik straks al zei, dat Festus dacht, nu nou komt er wat. Wat deze man allemaal gedaan heeft tegen de Romeinse wet. Maar wat er in werkelijkheid gebeurde, dat waren godsdienstige vragen, aanklachten die werden ingediend. Vers 19, ze hadden tegen hem enige twistvragen over hun godsdienst. En over een zekere Jezus die gestorven is, van wie Paulus beweerde dat hij leeft. Festus neemt hier niet eens het woord opstanding op de lippen. A, omdat hem dat iets weer iets dat hij daar met tegenzin had natuurlijk. Weerzinwekkend was het voor hem als Romein, opgevoed in de Grieks-Romeinse cultuur, maar misschien ook omdat hij niet eens op het woord kwam. U moet zich even voorstellen voor deze Romein, wat voor twistvragen dat waren. Deze Paulus was een aanhanger van ene Jezus, waar Festus nooit eerder van gehoord heeft. Hij is vers aangekomen uit Rome. Maar deze Jezus schijnt een belangrijke rol in het godsdienstige leven van de Joden gespeeld te hebben. En wat hij wel begrepen heeft is dit, dat die Jezus gekruisigd is, veroordeeld door de Romeinen. En Paulus beweert dat die Jezus leeft. Nou, daar kan hij natuurlijk helemaal niet bij. Een gekruisigde die leeft. Hij wil als het ware tegen Agrippa zeggen, het is een heel wonderlijke zaak. In feite kan die Agrippa daar weinig over uitleggen, want hij weet dat Agrippa veel meer van heel die zaken weet dan Festus zelf. Daarom is hij juist zo blij dat Agrippa er is. Agrippa is een Jood. Een koning van Joodse bloeden. Zij dan van gemengd bloed, ook met Edomitisch bloed in de aderen. Maar het is een Jood die de Joodse zaken kent, ook ambtshalve kent. Ik heb u al gezegd, hij was de tempelbewaarder, hij benoemde de hoge priester. Agrippa was ten nauwste betrokken bij het Joodse leven, bij het godsdienstige Joodse leven. En zoals we zullen zien, Agrippa kende ook het christendom. Hij wist van deze Joden die navolgers waren van Jezus van Nazareth. Wel, zegt Festus verder, daar ik nu met het onderzoek van deze dingen verlegen was, vroeg ik of hij naar Jeruzalem wilde gaan en daar over deze dingen terecht staan. Toen Paulus echter in hoger beroep ging om tot de beslissing van zijn majesteit in bewaring te worden gehouden. Mooie uitdrukking, zijn majesteit. De voetnoot zegt, de Griekse vertaling van de Latijnse keizertitel Augustus. Oorspronkelijk was dat de naam van een keizer geweest, de keizer van Lucas 2, keizer Augustus. Maar die naam was geleidelijk een bijnaam voor alle latere keizers geworden. Augustus wordt hier vertaald in het Grieks. Sebaste, wat we terugkennen in de mansnaam Sebastiaan, daar zit dezelfde grondbetekenis in, maar dan in het Grieks. Dat betekent, zoals hier het staat, gezegend, gewijd, verheven. Dus niet te verwarren met de keizer van die naam. Het is een bijnaam, net zoals de naam van Julius Caesar, of zoals de kindertjes op het gymnasium vandaag zeggen, Keizer. Een bijnaam is geworden voor alle keizers en ons woord keizer is daarvan afgeleid. In plaats van Caesarea zou je dus eigenlijk ook Caesarea moeten zeggen. Wel nu, hij gebruikt die naam dus als algemene aanduiding voor de keizer. En dat geef je in het Nederlands het beste weer met die uitdrukking zijne majesteit. Ik heb bevolen, zegt Festus, hem te bewaren totdat ik hem naar de keizer zou opzenden. Ik heb hem dus hier in bewaring, in afwachting van zijn vertrek. Agrippa is ten zeerste geïnteresseerd. Hij weet van het Jodendom, hij weet van het Christendom, hij weet van Paulus. Hij is zeer nieuwsgierig om deze Paulus nu eens in levende lijven te zien en te horen. Wel, zegt Festus, dat kan in orde komen. Festus is maar wat blij dat Agrippa geïnteresseerd is, want daardoor hoopt hij dat Agrippa hem een handje kan helpen bij het schrijven van zijn brief. Zoals dat blijkt uit de volgende verse, want daar staat: de volgende dag kwamen Agrippa en Bernice met grote praal, dus in statiegewaden, en gingen de gehoorzaal binnen met de oversten en de aanzienlijkste mannen van de stad. De oversten, dat zijn hoge Romeinse officieren, zoals Lysias in Jeruzalem erheen geweest was. En ook de aanzienlijkste mannen van de stad. Het was een Romeinse garnizoenstad, dus dat zullen wel voornamelijk Romeinen geweest zijn, maar misschien ook wel Joden daarbij. En op bevel van Festus wordt Paulus dan binnengebracht. Wonderlijk hoe de Heer alle dingen leidt. Nog nooit in zijn leven had Paulus een dergelijk publiek gehad. In Handelingen 9, als Paulus tot bekering komt, dan zegt de Heer Jezus tegen Ananias dat deze man voor koningen zou getuigen. Later zou hij zelf, zoals hij dat in Filippi 1 zelf beschreven heeft, voor de keizer mogen getuigen, voor de keizerlijke hofhouding. Maar dit was ook al heel wat. Deze man getuigt hier tegenover een koning en een koningin, tegenover een Romeinse stadhouder met diens gevolg, tegenover hoge Romeinse officieren, tsieren, en misschien tegenover Joodse stadsbestuurders. En vele andere dienstknechten natuurlijk die bij een dergelijke plechtige en praalvolle bijeenkomst behoren. Festus leidt het geheel in. Koning Agrippa, zegt hij, en u allen hier met ons aanwezig, hier ziet u degene over wie de hele menigte van de Joden zich tot mij heeft gewend. Het was natuurlijk geen overdrijving, de hele menigte van de Joden. Want als de Joodse aanvoerders, de geestelijke leiders van het volk, zo over Paulus dachten, dan mocht hij aannemen dat dit de gevoelens waren van het Joodse volk als geheel. Zowel in Jeruzalem, zegt hij, als hier. Ze hebben geroepen dat hij niet langer behoort te leven. Dat hadden ze voor Festus aangezicht gedaan. Ze hadden dat al oorspronkelijk ook gedaan tegenover Lysias en later tegenover Felix. Ik heb echter begrepen dat hij niets wat de dood waard is heeft bedreven. Want de Joden zelf hadden niets genoemd wat voor hem als Romeins rechter aanleiding zou kunnen zijn deze Paulus te veroordelen. Daar hij zelf, zo gaat hij verder, zich echter op zijn majesteit heeft beroepen, heb ik besloten hem door te zenden. Hij kon ook moeilijk anders natuurlijk dan dat. Ik heb echter over hem niets zekers aan mijn heer te schrijven. Dat was de normale titel voor de Romeinse keizer, zoals wij ook die titel tegenover de Heer Jezus gebruiken. Tussen de twee haakjes vooral ook in het latere christendom, daarin het Romeinse Rijk een voortdurende bron van conflict. De Heer was de keizer. Nee, zeiden de christenen, onze Heer die wij vereren, dat is de Heer Jezus in de hemel, een hemelse koning en Heer. Vandaar ook dat deze christen als zo eigenwijs scholden, ze waren zo eigengereid. Al die andere godsdiensten erkenden tenminste ook de keizer als Heer in de goddelijke zin van het woord. Dat woord, die naam Heer, kreeg al spoedig een goddelijke bijklank. De christenen erkenden maar één Heer. Daarom, zegt Festus tegen Agrippa, heb ik hem u allen voorgeleid. En vooral u, koning Agrippa, opdat ik na gedaan onderzoek iets te schrijven heb. Want, zegt hij, een beetje ironisch, het komt mij ongerijmd voor een gevangene door te zenden en niet tevens de aanklachten tegen hem te kennen te geven. Ik moet toch iets hebben om te schrijven, zegt hij. Ik kan toch moeilijk hem zonder brief opsturen. Dat zou Nero hem niet in dank hebben afgenomen. Wel, Agrippa krijgt daarmee het initiatief in handen. En Agrippa zegt tegen Paulus, het is u toegestaan voor uzelf te spreken. Toen strekte Paulus zijn hand uit met het, je zou eens kunnen zeggen, het klassieke redenaarsgebaar dat zo waarmee zulke redenvoeringen gepaard gingen. En hij verdedigde zich. Ik zeg nog eens, het betreft hier natuurlijk geen officiële rechtszitting. Agrippa is niet de rechter van Paulus. En ook Festus is de rechter van Paulus niet meer. De keizer zelf is nu de rechter van Paulus geworden. Toch begrijpen we dat Paulus deze gelegenheid met beide handen heeft aangegrepen. Niet alleen maar omdat hij elke gelegenheid aangreep om het evangelie te verkondigen, maar ook omdat hij hier tegenover een bijzonder man stond, deze Agrippa. Want ik zeg wel, hij heeft elke gelegenheid graag aangegrepen om het evangelie te verkondigen, maar bij die twee vorige rechtszittingen voor Felix, of laten we nog maar een stapje teruggaan, eerst in het Sanhedrin en daarna voor Felix en daarna voor Festus, heeft Paulus zich heel wat soberder uitgedrukt. Hij heeft zich ertoe beperkt de aanklachten te weerleggen. En alleen tegenover Felix persoonlijk heeft hij over het geloof in de Heer Jezus gesproken. Maar nu gaat Paulus veel en veel verder. Hij gaat niet alleen maar op de aanklachten van de Joden in. Dan had hij zich kunnen beperken tot zulke woorden als hij tot Festus had gesproken. Ik heb niets verkeerds gedaan ten aanzien van de wet van de Joden, ten aanzien van de tempel en ten aanzien van de keizer. Maar hij gaat veel dieper op de zaak in. Hier staat hij tegenover een Joods man, een Joods koning. De man die de baas was over de tempel en over heel de hoge priesterlijke bediening. Dit is een van de voorrechten die Paulus heeft gehad, juist als gevolg van het feit dat hij zich op de keizer had beroepen. Naar de mens gesproken zou helemaal geen aanleiding geweest zijn voor Festus om Paulus aan Agrippa voor te geleiden, als Paulus zich niet op de keizer had beroepen. Juist daardoor zien wij dat deze bijzondere zegen tot stand komt, dat Paulus dit geweldige getuigenis kan afleggen. En al heeft het op Festus en Agrippa niet de vereiste uitwerking gehad, de gewenste uitwerking beter gezegd, zo weten we toch niet wat voor uitwerking het gehad mag hebben op die vele anderen die daar waren. Stel u eens voor, dat is ook zo frappant als je daaraan denkt. Een Jood en een Romein zitten daar voor hem. Paulus had voor de Joodse raad gestaan. Fariseeën en Sadduceeën zien we daar naast en tegenover elkaar staan. Nu staat hij voor een Jood en een Romein. Een Jood die zelf de Sadduceese richting was toegedaan, maar een man die het Jodendom en het Christendom door en door kende. Maar die er niks van wou weten als het erop aankwam. En de Romein, de scepticus, een man à la Pilatus, wat is waarheid? Een man die straks zal uitroepen, Paulus, je vele geleerdheid brengt je in verwarring. En Agrippa die zich tenslotte met een grapje of geërgerd, het is moeilijk om de toon erbij te bedenken waar hij zijn woord gebeweegd met bijna Christen te zijn, uitspreekt. Maar hij wendt zich in ieder geval af. Het is alsof je de prototype van heel die belangrijke wereld van toen voor je hebt, zoals Paulus dat in 1 Korinthe 1 heeft voorgesteld. Het kruis van Christus. De Joden een ergernis, de Grieken een dwaasheid. En hier staan Joden en Grieken voor hem. Grieken, daarmee bedoel ik dan de hele heidense wereld. Want die cultuur van de Romeinen was door en door Grieks. De hogere standen praten in die tijd nog steeds Grieks met elkaar. Grieks was de wereldtaal, ook in het Romeinse Rijk. De taal van de cultuur. De Joden een ergernis, de Grieken een dwaasheid. Daar zit de Jood, Agrippa, daar zit de Griek, de Romein. Festus, vertegenwoordigers van de wereld van toen. En daar staat een man in ketenen voor hen, een gezant van de Heer Jezus Christus. Daarom schenkt de Heilige Geest aan deze ontmoeting zoveel aandacht. Het is een gebeurtenis van grote symbolische betekenis. En daarom moeten we ook niet te gauw denken dat Paulus hier alleen maar zijn bekeringsgeschiedenis nog weer eens net zo herhaalt, zodat we misschien verveeld zeggen, hè, voor de derde keer Paulus' bekeringsgeschiedenis. Nee, de Heilige Geest vertelt ons in het boek de Handelingen niet driemaal de bekeringsgeschiedenis van Paulus, als die bekeringsgeschiedenissen niet driemaal op een heel verschillende manier, met een heel verschillend doel, vanuit een heel verschillend gezichtspunt ons werden meegedeeld. Paulus zegt zonder enige vleierij, ik acht mij gelukkig, koning Agrippa, dat ik mij over alles waarvan ik door de Joden word beschuldigd vandaag voor u mag verdedigen. Dat is geen vleierij, want dat was volkomen terecht. Deze man stond welwillend tegenover Paulus. De godsdienstige leiders niet. Tegenover deze man mocht hij een gewillig oor verwachten. Festus had ook een gewillig oor. Alleen Festus snapte er niets van wat Paulus te vertellen had. Hier was iemand die precies begrijpen kon wat Paulus bedoelde en die welwillend naar hem wilde luisteren. Nou, dat vindt toch ieder mens fijn. Als hij zich moet verdedigen en hij kan dat doen tegenover iemand die begrijpt waar hij het over heeft en die hem bovendien welwillend gezind is. Dit was voor Paulus een gelukkige gebeurtenis. Want hij geeft ook zelf de reden aan in vers 3. U bent een kenner van alle gebruiken als ook twistvragen onder de Joden. Hij kende dus de gebruiken, de riten en ceremonieën van de Joodse godsdienst. Hij kende ook de twistvragen tussen Sadduceeën en Fariseeën. Al de grote religieuze twistvragen van die tijd, daar was deze man mee vertrouwd. En ook tussen Fariseeën en Sadduceeën enerzijds en de Nazareners of de christenen anderzijds. Daarom zegt hij, verzoek ik u mij geduldig aan te horen. En wat kan een man als Paulus beter doen dan zijn levensgeschiedenis vertellen? Begrijpen we dat niet? Dat juist een man die zoiets heeft meegemaakt, met niets anders meer indruk kan maken dan te vertellen wat er met hemzelf gebeurd is. En wel om deze redenen. Deze man was zo ontzettend goed bij de Joden bekend geweest. Hij was een Farizeeër. Nou, dat zijn mensen die echt wel weten waar ze voor staan. Heel goed weten. Voordat je een Farizeeër van zijn standpunt kan afbrengen, het is net alsof je hier tegen deze Sadducees georiënteerde man hoe duidelijk maken, ik ben een Farizeeër van huis uit, koning Agrippa, en u weet wat dat betekent. Die krijg je niet zomaar om. Als een Farizeeër zo'n geweldige verandering meemaakt in zijn leven als ik. En Paulus was nog niet eens zomaar een Farizeeër. Hij blonk onder de Farizeeën uit. In toewijding, in ijver, je kunt ook rustig zeggen in fanatisme. In overgave voor de zaak. Zoals deze man de christenen bestreden heeft. Begrijpt u waarom het vertellen van zijn levensgeschiedenis op ieder welwillend mens niet anders dan indruk kon maken. Wat is er met mij gebeurd, koning Agrippa, dat ik zo totaal veranderd ben? Van een fanatieke bestrijder van de christenen, iemand die fanatiek, zou je kunnen zeggen vanuit het standpunt van Agrippa, het christendom verbreid heeft in de hele wereld. Want Paulus had wat afgereisd in de tussentijd. Wel, zegt hij, ik zal u vertellen wat er met mij gebeurd is. Dat zijn de feiten, daar kan je niet omheen. Dat is mijn getuigenis. In eerste plaats kunnen ze van mij getuigen wie ik voor die tijd was. Want mijn levenswandel is niet in een verborgen hoekje geschied. Van jongs af aan, vanaf het, mijn levenswandel dan van jongs af, die van het begin onder mijn volk en in Jeruzalem is geweest. Paulus moet al vrij jong naar Jeruzalem zijn gekomen, maar daar hebben we geen bijzonderheden over. Maar hij is in ieder geval in Jeruzalem, heeft hij zijn opleiding genoten, want hij heeft aan de voeten van Gamaliel gezeten, zoals we weten uit hoofdstuk 22. Alle Joden kennen dat, kennen mijn levenswandel, ze weten daarvan. Het is allemaal in het openbaar geschied. Daar zij van vroeger, van de eerste tijd af, van mij weten, als ze het willen getuigen. En ze weten dat ik naar de strengste secte van onze godsdienst heb geleefd, als fariseer. Streng in de leer, streng in het vasthouden aan de overleveringen van de ouden, om het woord van de Heer Jezus zelf uit Markus 7 te citeren. Streng in hun levensopvatting. Streng in de leer, streng in de wet. En in al de wetten die de Joden erbij gevoegd hadden. En deze man nam het onder die fariseeën nog strenger en serieuzer dan de anderen. En nu sta ik terecht, Paulus gebruikt nu hetzelfde argument dat we al eerder bij hem gevonden hebben. Nu sta ik terecht wegens de hoop van de belofte door God aan onze vaderen gedaan. Het is een opmerkelijke uitspraak. Ik heb u dat al eerder gezegd, want we vonden die uitdrukking in hoofdstuk 23 vers 6, toen Paulus voor het Sanhedrin stond. En hij zei, mannen, broeders, ik ben een fariseer, een zoon van fariseeën. Over de hoop en de opstanding van de doden sta ik terecht. Die twee dingen horen natuurlijk bij elkaar. Paulus zegt zelf in 1 Korinthe 15, als er geen opstanding van de doden is, dan is er ook geen hoop. Dan zijn we de beklagenswaardigst onder de mensen, want we hebben onze hoop op Christus gesteld en het is voor niets. Want er is geen opstanding van de doden. Die twee horen bij elkaar. En dan in hoofdstuk 24 vers 15, daar zegt Paulus voor Felix in tegenwoordigheid van zijn Joodse beschuldigers, dat hij hoop op God heeft, welke hoop zij ook zelf verwachten, die Joden die daarbij stonden. En wel deze hoop dat er een opstanding zal zijn, zowel van rechtvaardigen als van onrechtvaardigen. En tenslotte in hoofdstuk 28 vers 20, dat is de vierde keer, zien we dat Paulus ook tegenover de Joden in Rome hetzelfde zegt. Om die reden dan heb ik u bij mij geroepen om u te zien en toe te spreken, want vanwege de hoop van Israël heb ik deze keten om. Maar hier in Handelingen 26 is de uitspraak wel het opmerkelijkst. Want hij brengt het hier in een wijds perspectief. U moet steeds bedenken dat hier nog geen diepe kloof tussen Jodendom en Christendom is ontstaan. Zeker niet in Palestina. In Palestina, we hebben dat dikwijls gezien, leefden de Joodse christenen als Joden. Een bijzonder soort Joden, een bijzondere richting in het Jodendom, namelijk een richting die meende dat de Messias gekomen was in de persoon van Jezus van Nazareth, maar toch Joden, zij golden ook als zodanig. Zij het dan een heel bijzondere richting, zoals ik zei. Maar Paulus laat de essentie van zijn boodschap hier aan Agrippa zien in een groots en Joods perspectief. Hij zegt, de hoop die ik verwacht is niet een hoop die buiten Israël omgaat. Het is de hoop van Israël zelf. Het is de hoop van de belofte door God aan onze vaderen gedaan. Wat is dat nou concreet? Wel, ik heb het al verbonden met de opstanding. En die opstanding zelf is weer verbonden met de komst van de Messias. Als de Messias komt, dan vestigt hij zijn rijk. Dan zullen de doden opstaan. En ze zullen gelukzalig heersen met de Messias. En dan zal er recht en gerechtigheid over deze aarde aanbreken. Dat is de hoop van Israël. We kennen dat uit de profetieën van het Oude Testament. Maar hij gaat nog verder. Hij spreekt niet alleen over het verleden, over de vaderen. Maar hij zegt in vers 7, waartoe onze 12 stammen terwijl zij vurig nacht en dag God dienen, hopen te komen. Wat is dat ook prachtig, want hier wordt het niet alleen maar met het verleden verbonden, hier zit ook een profetisch perspectief in. De hoop van Paulus zelf richt zich daarop dat eenmaal die 12 stammen ook hersteld zullen worden. Die 12 stammen aan wie ook Jacobus zijn brief schrijft, heel opmerkelijk. Er is een brief in het Nieuwe Testament, die van Jacobus, niet gericht aan een of andere christengemeente, maar gericht aan de verstrooide onder de 12 stammen van Israël. Het geloof kan nooit lager mikken dan het niveau van Gods raadsbesluiten zelf. En het geloof ziet het hele volk van God voor zich. Ook al zijn zoveel verstrooid onder de volkeren, zoveel stammen verloren gegaan, zo lijkt het. Maar ze waren niet allemaal helemaal verloren gegaan. Juist bij dit vers denk je vanzelf aan Lucas 2. Die vrouw uit de stam van Azer, niet Juda of Levi of Benjamin, maar stam Azer, van wie we dit lezen wat hier staat. Die nacht en dag in de tempel bad tot God. God diende in de tempel. U weet wie ik bedoel. Anna, de profetes. En deze Anna is een voorbeeld van wat we hier vinden. U zegt misschien, maar die 12 stammen hebben toch niet allemaal zo geleefd als Anna? Nee, maar Paulus spreekt hier over het Israël van God. Hij spreekt hier over het Israël naar Gods gedachten. Niet letterlijk gold dat iedereen in de 12 stammen die verwachting had. Voor hem zat op zijn troon een koning, waarvan het maar zeer de vraag was hoe deze koning leefde met deze belofte. Of deze koning die in bloedschande met zijn eigen zuster leefde, ook elke dag uit deze hoop van Israël leefde, dat mocht wel betwijfeld worden. Maar Paulus spreekt over diegenen uit de 12 stammen van Israël die werkelijk Gods dienstknechten zijn. Om het met Openbaring 7 te zeggen, waar de 12.000 uit elke stam van Israël, 144.000 samen, verzegeld worden. Die worden daar dus slaven of de dienstknechten van God genoemd. Dat is Israël naar Gods gedachte, het Israël van God. En dat Israël van God heeft in het verleden en zal ook straks in de toekomst en ook vandaag uitzien en uit blijven zien naar de vervulling van de hoop. Een vervulling die gerealiseerd wordt in en door de Messias. Als deze Paulus Christus dient, dan is die Christus hier niet het hoofd van het lichaam of in enige relatie, in enige unieke relatie tot de gemeente, maar tegenover deze Jood getuigt Paulus van de hoop van Israël. Van de 12 stammen. Over deze hoop, o koning, word ik door de Joden beschuldigd. Er zit haast een soort ironie in, goddelijke ironie. De Joden, of eigenlijk staat er geen lidwoord, door Joden, word ik door Joden beschuldigd. Joden beschuldigen mij ten aanzien van de hoop van de Joden zelf. Israël beschuldigt mij ten aanzien van de hoop van Israël zelf. Hier ziet u die tweeërlei soorten Israël. Daar is het Israël van God, onder alle 12 stammen die vurig uitzien naar de komst van de Messias. En daar is dat andere Israël. Dat Israël dat de christenen vervolgd heeft in die begintijd. Dat Israël dat ook Paulus heeft getracht uit te roeien. Waar zat het met dat op vast? Maar ik heb u al gezegd, er is geen hoop zonder opstanding. We hebben ook gezien hoe Paulus eerder die hoop en die opstanding vast met elkaar verbond. Vandaar dat hij deze gedachtesprong kan maken, zo zouden we dat kunnen ervaren als een sprong, maar dat is er niet, in vers 8. Want tot wie spreekt hij hier? Hij spreekt hier tot die twee soorten van mensen, heb ik gezegd. Joden en Romeinen. Die Romeinen, opgevoed in de Griekse cultuur, achten de opstanding een dwaasheid, heb ik u gezegd. We hebben dat duidelijk gezien in Handelingen 17 op de Areopagus. Het was een dwaasheid voor hen. De Joden geloofden op zich in de opstanding, althans de Farizeeërs. Maar de beschuldigers van Paulus waren vooral Sadduceeën. En de ongewijde geschiedenis vertelt ons hetzelfde, heb ik al gezegd, van Agrippa, dat hij de Sadduceeëse richting was toegedaan. Toch mocht Paulus ook bij deze Sadduceeëse koning op begrip rekenen dat hij als Farizeeër
geloofde en stond voor de waarheid van de opstanding. Maar hij kan tot deze Sadduceese Joden en tot deze Grieks georiënteerde Romeinen zeggen: waarom wordt het bij u allen ongelooflijk geoordeeld als God doden opwekt? Daar zit de crux. Daar zit de kern van het meningsverschil van christenen tot op de dag van vandaag. Van christenen met de Joden. Want de opstanding van Christus is het centrale heilsfeit van het christendom. En is ook het grote meningsverschil met de heidenen, nog steeds. Met alle heidense wetenschap en filosofie die zich keert tegen deze grote centrale gedachte van de opstanding. En hoe begrijpelijk is dat voor de natuurlijke mens? De opstanding uit de doden. De Grieken hebben nooit de gedachte van een schepping gezien. Zij kenden alleen maar een wereld, een materie die van eeuwigheid bestaan had. Maar wie eenmaal begrepen heeft en verwerkt heeft in zijn hart wat het is dat God schepper is, kan zich er niet over verbazen dat die God ook een nieuwe schepping tot stand kan brengen. Dat die God doden tot het leven kan doen terugkeren. Waarom, zegt Paulus, het is bijna een retorische vraag, waarom jullie Romeinen, met heel je Griekse cultuur die een opstanding als het ware als een belachelijkheid buitensluit. En jullie Sadduceeën, met jullie zogenaamde theologische argumenten tegen de opstanding. Waarom achten jullie de opstanding uit de doden ongelooflijk? Als jullie, zou je eraan toe kunnen voegen, als jullie God maar kenden. Als jullie Romeinen, zou je haast kunnen zeggen, maar die ene onbekende God kenden. Naast die vele, vele goden die jullie wel zeggen te kennen, ken je die ene niet die de wereld geschapen heeft en doden opwekt. En jullie, Joden, die zo lang gewacht hebt, want jullie horen in ieder geval toch bij dat volk dat zo lang heeft uitgezien naar de hoop en de opstanding. Waarom geloven jullie niet in hem die de eersteling uit de doden is, opgestaan van tussen de doden uit? Waarom niet? En dan komt Paulus op de eigenlijke bekeringsgeschiedenis, waarvan nog een enkel vers voor ons ligt. Ik meende dan, ik volg de indeling van de Telersvertaling, zodat we tot en met vers 11 komen. Ik meende dan, zegt in vers 9, bij mijzelf dat ik tegen de naam van Jezus de Nazoreër veel vijandigs moest doen. Als Jood achtte ik mij daartoe verplicht. Jezus de Nazoreër. Hij zegt zelfs tegen de naam van Jezus de Nazoreër, want de naam drukt uit wat iemand is, geeft heel zijn persoon weer, brengt tot uitdrukking wat de persoon is. Je zou je dus net zo goed kunnen lezen tegen de persoon van Jezus van Nazareth. Veel vijandigs. Voor mij, zegt hij, als Farizeeër vertegenwoordigt hij alles wat vijandig stond tegenover mijn diepste geloofsovertuigingen. En dat heeft Paulus gedaan. Wat ik ook heb gedaan in Jeruzalem. Vele van de heiligen, merkwaardig dat hij die term gebruikt. We zouden zeggen, hij had zich kunnen aanpassen bij zijn publiek. Dat natuurlijk zulke christenen bepaald geen heilig had genoemd. Maar Paulus geneert zich daar niet voor. Hij kent deze mensen nu hij zelf christen is, als heiligen. Toen natuurlijk nog niet. Vele van de heiligen heb ik in gevangenissen opgesloten. Waartoe ik de volmacht van de overpriesters had ontvangen. Hij was een agent van het Sanhedrin om deze christenen gevangen te nemen. En als zij werden gedood, stemde ik ervoor. Beetje moeilijk te begrijpen. Betekent nou alleen maar dat Paulus ermee instemde, of dat Paulus ook werkelijk formele bevoegdheden had om daarin zijn steentje bij te dragen. Zijn stem daaraan te geven. Dat weten we eenvoudig niet. Maar Paulus drukt zich hier sterk uit alsof hij inderdaad mede bevoegdheid had en dus ook mede verantwoordelijk was voor deze doodvonnissen. En in alle synagogen, zegt hij, dwong ik door hen te straffen, hen dikwijls te lasteren. We begrijpen wat dat betekent. Hij dwong hen de naam van de Heer Jezus af te zweren. Hij dwong hen lasterlijke taal tegen de Heer Jezus uit te spreken om daardoor martelingen en de dood te ontgaan. En zegt hij, bovenal, bovenmate woede ik tegen hen en vervolgde hen zelfs tot in de buitenlandse steden. Hij was er niet mee tevreden dat Alleen maar de gelovigen uit Jeruzalem en Judea werden opgepakt en gevangen gezet. En soms zelfs in de synagoge zelf openlijk werden gegeesteld, werden gestraft. En zo reisde hij dan ook met volmacht en opdracht van de overpriesters naar Damascus. Hij vertelt dus wat de aanleiding was voor deze merkwaardige reis naar Damascus. Deze fanatieke Paulus met de volmachten van het Sanhedrin onder zijn arm was op weg naar Damascus om daar weer christenen gevangen te nemen. Om dan oog in oog te komen te staan met de Christus van die christenen. Met hun Heer. Met de levende Heer. Wat is dat geweldig als je van de levende Heer kan getuigen. Er zijn allerlei verstandelijke argumenten aan te voeren voor de opstanding van de Heer Jezus. En die verstandelijke argumenten hebben ook best hun betrekkelijke waarde. Je zou mensen kunnen duidelijk proberen te maken dat het verstandiger is wel in de opstanding te geloven dan niet. Maar als je erin zou slagen, wat zou je bereikt hebben? Misschien dat iemand verstandelijk tot die overtuiging gebracht zou kunnen worden. Maar wat zou dat nog mijlenver afstaan bij dit, wat we hier vinden? Niet alleen maar verstandelijke overtuiging, maar mensen in ontmoeting met Christus zelf brengen. Paulus is niet overtuigd door verstandelijke argumenten. Wat dat betreft was Paulus alle christenen te baas, zou je kunnen zeggen. Niemand zou het van hem hebben kunnen winnen als het ging om een debat over de opstanding van Jezus van Nazareth. Maar er gebeurde met iets anders met Paulus. Dat is de kracht die van zijn getuigenis. En dat is dat hij een ontmoeting heeft gehad met de levende Heer. Dat slaat al je argumenten uit de vingers. Ziet u waarom een getuigenis echt een getuigenis is? Wij geven geen getuigenis als we iemand het evangelie uitleggen. Dat is geen getuigenis. Een getuigenis betekent letterlijk dat je getuigt van wat jij zelf beleefd hebt. Dat is een getuigenis. Zoals Paulus het hier doet. En ons getuigenis zou misschien heel wat aan kracht kunnen winnen als we een andere niet alleen maar argumenten doorgaven om ze duidelijk te maken waarom het verstandiger is een christen te zijn dan er niet een te zijn. Maar als we in plaats daarvan een getuigenis gaven van wat de Heer Jezus Christus voor ons gedaan heeft, hoe hij zich aan ons heeft bekendgemaakt, welke ontmoeting wij met hem gehad hebben en wat hij vandaag voor ons betekent. Mogen de Heer Jezus onszelf leren om zulke getuigen voor hem te zijn.